Goedenavond, gemeente, ouderen en jullie ook als jongelui hartelijk welkom in deze dienst, ook de gasten en luisteraars bij de kerkradio of internet. Dominee van der Zwaag is de predikant in deze dienst. Schriftlezing is 2 Kronieken 14 en het thema is koning Asa bidt. Een tweetal mededelingen. De collectes zijn voor de slotzang. Eerste en tweede voor de kerk. De kerkraad beveelt deze biddagcollecte van harte bij u en jullie aan. De uitgangscollecte is voor het bouwfonds. Na afloop van deze dienst is er de verkiezing van 2 ambtsdragers. De kerkraad verwacht dat de beleidende leden aan deze verkiezing deelnemen. Daarom wordt u verzocht om straks in zaal 1 de presentielijst te tekenen en het stembriefje in ontvangst te nemen. Tijdens het tellen van de stemmen, dan wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. We zingen nu Psalm 65 vers 1... En de kerkraad die wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Elkaar zijn is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 65, daarvan hebben we het eerste vers met elkaar gezongen en dan nu het zevende en ook het achtste vers. En die twee versen die luiden als volgt. De Godsrivier doet geovervloeien en op het bereide land het nuttig koren welen groeien. En het achtste vers. Uw goedheid kroont de jaargetijden en waar gij uw voetstap zet, daar doet het al ten zee gedijen. Daar druipt het al van vet. Dat wil zeggen, we zijn van Gods zegen afhankelijk. Vandaag middag, omdat we geloven en ook belijden dat de Heere alles onderhoudt. En we willen dat ook met de kerk van de reformatie belijden. En dat aan de hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis vanavond, artikel 13. Artikel 13, waarvan het opschrift luidt over de voorzienigheid van God en zijn regering over alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen heeft geschapen, deze niet heeft laten varen, nog aan het toeval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo bestuurt en regeert dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie. Hoewel, nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en zijn goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivel en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En over hetgeen dat hij doet, boven het begrip van ons menselijk verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken meer dan ons begrip kan verdragen. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. Ons tevreden houdend dat we leerjongeren van Christus zijn. Om alleen te leren wat hij ons heeft aangewezen in zijn woord zonder deze palen te overtreden. En deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost als we door haar geleerd worden dat ons niets bij toeval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg en alle schepselen onder zijn heerschappij houdt, zo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn allemaal geteld, en ook niet één musje op de aarde kan vallen zonder de wil van onze Vader, waarop we ons verlaten en weten dat hij de duivelen in de toom houdt en ook alle onze vijanden, zodat ze ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. Hierin verwerpen we de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën die zeggen dat God zich nergens meer mee bemoeit en alle dingen maar bij toeval laat gebeuren. Amen. We zingen op Psalm 97 het eerste vers waarin naar voren komt dat de Heere regeert en dat hij over alles en een ieder in deze wereld gaat. Vanavond lezen we een gedeelte uit het Oude Testament. En nu uit het boek 2 Kronieken, hoofdstuk 14. We lezen de eerste 15 versen. Dat gaat over koning Asa. Twee Kronieken 14. Het opschrift luidt: Asa, koning van Juda. En Abia ging te rusten bij zijn vader en ze begroeven hem in de stad van David. En Asa, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. In zijn dagen had het land 10 jaar rust. En Asa deed wat goed en juist was in de ogen van de Heere zijn God. Hij nam de vreemde altaren en de offerhoogte weg, brak de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Tegen Juda zei hij dat ze de Heere, de God van hun vaderen, moesten zoeken. En dat ze de wet en het gebod moesten naleven. Verder nam hij uit alle steden van Juda de offerhoogten en de wierookaltaren weg. Het koninkrijk had rust onder hem. En vervolgens bouwde hij versterkte steden in Juda, omdat het land rust had. Er was in die jaren geen oorlog tegen hem, omdat de Heere hem rust gaf. Asa zei tegen Juda, laten wij deze steden bouwen, ze omringen met muren, torens, deuren en grendels, terwijl het land nog open voor ons ligt. Want we hebben de Heere onze God gezocht. We hebben Hem gezocht. En Hij heeft ons rust van rondom gegeven. En zo begonnen ze te bouwen. En ze waren voorspoedig. Asa had een leger van 300.000 man uit Juda die grote schilden en speren droegen. En 280.000 man uit Benjamin die kleine schilden droegen en de boog spanden. En dit waren allemaal strijdbare helden. Sira de Kushiet trok tegen hen uit met een leger van 1000 x 1000 man en 300 strijdwagens en kwam tot aan Mareza. Toen trok Asa uit hen tegemoet en ze stelden zich op voor de strijd in het dal Zefata bij Mareza. Toen riep Asa tot de Heere zijn God. En hij zei, Heere, u bent de enige die kan helpen. Hem die geen kracht heeft tegen de machtige. Help ons, Heere, onze God, want wij steunen op u. En in uw naam zijn we gekomen tegen deze troepenmacht. Heere, u bent onze God. Laat geen sterveling tegen u iets kunnen doen. Toen trof de Heere de Kushieten voor de ogen van Asa en voor de ogen van Juda, zodat de Kushieten op de vlucht sloegen. Asa achtervolgde hen met het volk dat bij hem was, tot aan Gerar. En er vielen er zoveel van de Kushieten, dat er voor hen geen hervatting van de strijd mogelijk was, want ze werden vermorzeld voor het aangezicht van de Heere en voor zijn leger. Men behaalde een zeer grote buit. En ze versloegen alle steden rondom Gerar, want grote vrees voor de Heere kwam over hen. En ze plunderden alle steden, omdat zich daarin veel buit bevond. Verder sloegen ze de tenten van de veehouders neer en voerden in grote hoeveelheid klein vee en kamelen gevangen weg. En toen keerden ze naar Jeruzalem terug. Tot zover hoofdstuk 14. Van het boek 2 Kronieken. We willen, voordat we de boodschap van dit gedeelte gaan overdenken, de Heere eerst bidden om de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest. We willen dankzegging doen voor het feit dat met onze zuster Tineke Grevers weer wat beter gaat. Ze moest vanmorgen geopereerd worden, een vaatoperatie ondergaan, daar ging iets mis mee. Er is een bloedstolsel in de hersenen terechtgekomen. Ze is overgebracht geweest naar Nieuwegein. En door bloedverdunners is dat stolsel opgelost, zodat er geen hersenoperatie nodig was. Een uur geleden vertelde haar man Benny mij, was ze bijgekomen. Niet dat ze nog helemaal helder was, maar ze kon toch weer communiceren en het lijkt allemaal de goede kant op te gaan, zodat hij en de familie en ook wij natuurlijk bijzonder dankbaar zijn. Al moeten we natuurlijk wel nog afwachten hoe of het de komende 24 uur zich ontwikkelt. Maar we willen samen de Heere ook danken. We hebben vanmiddag gebeden en ook danken dat hij haar leven heeft willen sparen. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heere, u kent ons. U doorgrondt ons zelfs. U weet van ons zitten en van ons staan, van ons liggen en van ons gaan. Dat wordt ons duidelijk vanuit uw woord. En Heere, daar twijfelen we ook niet aan, dat u ons kent. U bent die almachtige Heere, die grote koning, die alles en een ieder van ons geschapen heeft, die alles ook nog draagt door uw kracht. U kent ons, persoonlijk, zoals we in ons leven zijn voor u. En Heere, dat zou toch te betekenen hebben dat we ook niet hoeven te bidden, omdat u alles al weet wat we nodig hebben. Maar u heeft het ons heel duidelijk gemaakt in uw woord. Meer dan eens, zoek mijn aangezicht. U wilt door ons gebeden worden. U wilt dat we onze afhankelijkheid van u beleven. Heren, en daarom hebben we vandaag de biddag. En we bidden van u, Heren, of u wilt geven dat we echt onze afhankelijkheid mogen beleven voor uw aangezicht. Dat we ons afhankelijk weten van u in alle dingen van ons leven. De grote dingen, maar ook de gewone dagelijkse dingen. Heren, wij bidden van u of wij vanavond, als we straks ook onze noden bij u neer zullen leggen, dat vanuit een bewogen en een betrokken hart mogen doen, een afhankelijk hart. En we bidden of u ook wilt geven dat de verkondiging van uw woord vanuit 2 Korinthe 14 vanavond ons ook in die houding mag brengen, ook ons ertoe mag leiden dat we net als koning Asaf zo klein worden voor u. En dat we onze afhankelijkheid mogen uitspreken en beleven. Wilt u ons leiden door uw geest, Heere, dat dat woord ook vanavond open gaat voor ons hart. En wilt u ook vanavond uw dienaar de woorden geven dat wij als gemeente de boodschap goed kunnen begrijpen. Zegent u ons, zoals we hier vanavond bij elkaar zijn. Maar we bidden ook voor onze broeders en zusters die met ons meeluisteren, die thuis met ons verbonden zijn. Laat ook zij uw zegen mogen ervaren. Wij willen samen vanavond uw grote naam danken, Heere, dat u het leven van onze zuster Grevers hebt willen sparen. Wat waren er vanmiddag grote zorgen? Wat was de spanning groot? Wat liep alles hoog op? Maar u heeft tot hiertoe alles wel willen maken. En daar willen wij samen met de familie, samen met onze broeder Grevers, wij willen uw naam daarvoor erkennen. U danken, Heere, u die dit wonder ook gewerkt hebt. U die uw goede hand ook over haar uitgestrekt hebt. En we bidden van u, wil haar verder gedenken. En wil haar alles geven wat nodig is, ook in de komende 24 en 48 uur. Heren, wij komen zo samen tot u. Wij beleven dat we afhankelijk zijn van u. We belijden dat vanuit heel ons hart. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in hem die aan uw rechterhand als koning is die regeert, maar nog veel heerlijker als hoge priester zit die voor ons bidt. Zie ons aan, zegen ons, hoor ons bidden, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 141, we willen daar de verzen 1, 2 en 9 van gaan zingen. Ik roep hier in angst tot u, gevloden, gevlucht, betekent dat. Hij haast u tot mijn hulp en red en hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En ook het tweede, mijn beden met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. En het negende vers, doch op u zien mijn schreiende ogen. Thank you. Vanavond is het uitgangspunt het 11e vers van 2 Kronieken 14. Toen riep Asa tot de Heere zijn God en hij zei: Heere, u bent de enige die kan helpen. Hem die geen kracht heeft tegen de machtelozen of tegen de machtigen. Help ons, Heere, onze God, want wij steunen op u. En in uw naam zijn we gekomen tegen deze troepenmacht. Heere, u bent onze God en laat geen sterveling tegen u iets kunnen doen. Als we naar dit gebed geluisterd hebben en daarover nagedacht hebben wat voor onderwijs daarin ligt, dan zingen we Psalm 118, het vierde vers. En vooral het tweede gedeelte van dat vierde vers, dat spreekt: het is beter als wij om redding wensen, te vluchten tot des Heren macht, dan dat men ooit vertrouwen op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. Gemeente, een heel bekend spreekwoord zegt: nood leert bidden. En dat is ook in veel gevallen zo. Als er nood is in je leven, als er iets is waarvan je zegt: hoe moet ik daar nou weer mee aan? Dan kom je bijna automatisch ertoe om te bidden. En zelfs mensen die anders nooit bidden, die willen nog wel eens een keer in zo'n situatie hun handen gaan vouwen. En toch, het is heel erg jammer als je alleen maar in hele bijzondere omstandigheden gaat bidden. Want ja, beter is het wanneer het gebed deel gaat uitmaken van ons dagelijkse bestaan. En dat we de Heere elke dag aanroepen en vragen om wat we nodig hebben en danken voor wat we ontvingen. Want ja, daarmee betuigen we onze afhankelijkheid van de Heere en daarmee wordt Hij geëerd en geprezen. En daar gaat het in wezen toch om. En ik weet zeker dat u het met me eens bent dat als je de Heere werkelijk mag kennen in je leven, dan is dat ook zo, dat je iedere dag je handen vouwt en elke keer weer opnieuw het aan Hem zegt: ik ben zo afhankelijk, ik heb alles van U nodig, Heere, help en ondersteunt U me. U kent ook wel die uitspraak, hè, voor een christen is het gebed als wat de ademhaling is voor ons mensen. En ik denk dat die uitspraak waar is. Je kunt niet meer zonder het gebed. Als je echt de Heere mag kennen in je leven. Hè, leg je leven er maar naast. Ook jij vanavond. Hè. Als je echt de Heere kent, dan bid je iedere dag. Vanavond zie je dat het gebed heel belangrijk is in het leven van een koning uit het Oude Testament. Koning Asa. En die koning, daar staat iets moois van geschreven. Namelijk dat hij deed wat goed en wat juist was in de ogen van de Heere zijn God. Dat betekent, het is een koning die de Heere dient. Het is een koning die, om zo te zeggen, lijkt op David. Hè. Het is een koning die ongetwijfeld ook een bloeiend gebedsleven heeft gehad. He, want als je, wat ik net al zei, de Heere mag kennen in je leven en Hem lief hebt, dan krijg je dat ook. Dan heb je dat ook. Dat heeft alles met elkaar te maken. Het zal van Asa niet anders hebben gegolden. En dat blijkt ook uit deze tekst van vanavond. Hij gaat bidden. Koning Asa kent de waarde van het gebed. Elke dag is die afhankelijk. Maar zeker als er een geweldige moeite ontstaat. Hem en ook in het leven van Juda, zijn volk, waarover hij regeert. Wat is de moeite? Nou, er komt een geweldige vijand aan. En die vijand die wordt met name ook genoemd Zera, de Kushiet. De Kushiet. De Ethiopiër. Nou, waar Ethiopië ligt, dat weet je, denk ik. Ethiopië, hè? Daar onder Egypte. Hè? En de Kushieten, dat zijn mensen met een donkere huidskleur ook. Nou, Zera, de Kushiet, die komt en die wil heel Juda en heel Jeruzalem gaan innemen. En hij komt met ontzettend veel soldaten, 1000 × 1000. En hij komt met 300 strijdwagens. Het is een enorme troepenmacht. Hè? En dan gaat zeker ook Asa zijn troepen mobiliseren. Hij zegt niet, nou, we laten het water maar over ons heen komen. Nee, hij is nuchter. Maar voordat hij gaat strijden, gaat hij eerst zijn handen vouwen. Voordat hij die vijand te lijf gaat, gaat hij eerst zeggen, Heere, u moet het doen. Op u steunen wij. Wij hebben geen kracht in onszelf. We moeten het van u hebben. Wat is dat toch prachtig, hè? Om dat zo hier te lezen van die oud-testamentische koning Asa. Afhankelijk. En zijn gebed getuigt daarvan. En ik denk dat wij vanavond ook, als we hier bijeen zijn voor een moment van gebed, dat wij ook wel het een en ander van deze koning zouden kunnen leren. En daar willen we het met elkaar over hebben. Ik heb als thema heb ik gekozen, koning Asa bid. Koning Asa bid. En dan gaat het erom dat wij van dat gebed kunnen leren. Koning Asa, ken jij deze koning? Ik denk dat heel wat vanavond zeggen, nou ja, van naam wel een beetje. Maar verder weet ik niet zoveel over die koning te zeggen. Nou, misschien dat ik dan je wat informatie over de koning mag geven vanavond. Koning Asa is koning van het tweestammenrijk Juda. En hij is, zoals ik al zei, een koning die de Heere mag vrezen. En daarin ook lijkt wat ik ook al opmerkte op zijn voorvader David. Maar weet je, en dat is toch wel heel opmerkelijk, hij is een godvrezende koning van een op dat moment goddeloos volk. Want die mensen daar in Juda, ze zijn dan wel het volk van God en ze zijn dan wel het volk van Gods verbond. Maar op dat moment dienen ze op grote schaal de afgoden. En als je door Juda heen wandelt, door het gebied en ook zelfs door Jeruzalem, dan kun je her en der grote beelden zien staan voor afgoden. He, en die afgoden die komen uit zeg maar Kanaan of die komen uit allerlei omringende landen, daar zijn ze geïmporteerd. Maar ze worden dus op grote schaal in Juda op dat moment gediend. Moet je eens even indenken, het volk van Gods verbond, hè? Zo bezig met de afgoden. He, wat heeft de Heere niet een enorme stuk bemoeienis met Israël gehad. Ze uit Egypte gevoerd. Door de woestijn geleid. Uiteindelijk ook in het beloofde land gebracht. En zoveel goeds heeft God aan hen gegeven. En dan zou je zeggen, dan heb je alle reden om te danken. En als je altaren bouwt, dan doe je dat niet voor afgoden. Maar dan doe je dat voor hen. De Heere heeft recht op alle lof en alle eer. Zou je zeggen. Maar de overgrote meerderheid van het volk van Juda in die dagen dient de afgoden. De dode afgoden. Weet je, ik vind zelf altijd weer heel erg treffend wat je in Psalm 115 leest. Over die afgoden. Die psalmdichter kan dat zo mooi, zo fijnzinnig, zo treffend onder woorden brengen. Afgoden, het zijn eigenlijk maar geboetseerde stukken steen of gesneden stukken hout. Die wel een mond hebben, zegt de dichter van Psalm 115, maar een mond die niet spreekt. He, die wel ogen hebben, maar ogen waar het gezicht aan ontbreekt. En hun hand, hoe fraai bewerkt, tast nooit iets aan. En hun voet, hoe wel gevormd, kan nimmer gaan. Vind je dat ook niet een mooie omschrijving van de afgoden? Je kan er niks mee. En toch gaf Juda in die dagen de voorkeur aan de afgoden, boven de Heere hun God, boven de levende God. En dat is toch eigenlijk wel heel erg verdrietig. Maar als je nou geen vreemde bent in de tijd van vandaag, en dat zijn we natuurlijk niet, en we kijken om ons heen, dan zeggen we, is dat eigenlijk ook niet in ons eigen land zo het geval geworden? Ach nee, ik wil de historie niet verheerlijken, maar er zijn toch wel betere tijden geweest in Nederland. En als je ziet hoe of vandaag de dag mensen ook eigenlijk het materialisme als het een en het al beleiden, of een ideologie. Als je ziet hoe de Heere buiten het volksleven wordt geduwd, en hoe of de kerk eigenlijk ook een steeds minder grote plek gegund wordt, dan is dat toch wel heel erg triest, vind je niet? Hè? De levende God die ons gemaakt heeft. En de levende God die ons onderhoudt. En die ook in onze historie, onze Nederlandse historie, toch denk ik ook wel zijn werk heeft getoond. Hè? Hij wordt niet meer gekend, geëerd, gediend, geprezen, erkend. Zo was het in die dagen. Israël, Juda, wilde de Heere hun God niet dienen. Nou, dan mag het nog een wonder heten dat ze een koning hadden die het wel deed natuurlijk. He, en deze koning, weet je, dat is nou het bijzondere, die ging deze mensen ook nog eens een keer erin voor. En hij probeerde hen de goede weg op te krijgen. En hij heeft op een gegeven moment bevel gegeven, laat nou al die altaren voor die afgoden afgebroken worden. En laat die offerhoogte nou allemaal met de grond gelijk gemaakt worden. En al die beelden en al die gewijde palen, laat ze nou maar omgehakt worden. Hij was een reformator, koning Asa. En hij heeft het volk heel nadrukkelijk voorgehouden, zoek de Heere onze God. En dien hem en wil naar zijn geboden horen. Nou ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, koning Asa, gemeente, hè, die was niet alleen koning, maar die was eigenlijk ook priester. Hè? Die was eigenlijk ook priester voor zijn volk. Want niet alleen de maatschappelijke belangen, maar ook de geestelijke belangen van het volk gingen hem ter harte. Wat een overheid, hè? Als je een overheid mag hebben die ook belang hecht aan het geestelijke heil van de onderdanen. En ja, het lijkt allemaal een beetje negatief te worden, maar ja, ik kan het niet anders zeggen dan dat het is. Maar in onze dagen is onze overheid alleen maar op het, zeg maar, het lichamelijke gericht. Het lijkt wel alsof onze overheid ontkent dat wij mensen een ziel hebben. In elk geval, ja, dan zeggen ze, nou dat ontkennen we niet hoor, maar daarin zijn wij neutraal. Alsof je daar een neutraal kunt wezen. Dat is onmogelijk, maar goed. Asa, ik denk dat ik vanavond mag zeggen dat hij iets heeft mogen laten zien van hoe of God wil dat de overheid haar taak vervult. En ja, ook vandaag is het denk ik Gods wil en Gods roeping dat een overheid niet alleen maar zorgt voor, zeg maar, het materiële welzijn, maar dat hij ook het oog heeft op het geestelijke welzijn van het volk. Asa, een goede koning. Ja, en weet je, dat God ook zijn bestuur zegende, dat kwam ook heel duidelijk naar voren. Want wat blijkt namelijk in deze geschiedenis, je hebt dat met mij kunnen lezen. Het volk, het land, had in zijn dagen 10 jaar rust. Hè? Dat staat al in het eerste vers en verderop komt het ook nog eens een keertje naar voren. Rust. Zou dat ook niet een gevolg zijn van Gods zegen? Hè? Wanneer er rust is. Hè? Maar wanneer de mensen niet tegen elkaar opstaan en wanneer mensen werkelijk met heel hun bestaan rustig kunnen leven. Er waren geen vijanden van buiten en geen vijanden van binnen, geen opstanden, rust in het land. En in dat rustige klimaat, staat het, konden er ook nieuwe steden worden gebouwd en de bestaande steden konden ook worden uitgebreid en worden versterkt. Wat een zegenrijke tijd. De tijd van koning Asa. Wat een koning, wat een goede koning. Koning Asa. Al moet ik vanavond wel vanuit alle eerlijkheid zeggen dat hij niet volmaakt was. Want de Bijbel laat ook heel duidelijk weten dat hij later een scheve schaats gereden heeft. Namelijk dat hij in de strijd tegen het Noordrijk, dat hij steun gezocht heeft bij de koning van Syrië en dat had hij niet moeten doen. En de Bijbel zegt ook dat Asa in de avond van zijn leven, toen hij heel erg ziek was geworden, dat hij toen genezing gezocht heeft bij een aantal, zeg maar, dokters die gebruik maakten van allerlei magische praktijken. Dus met andere woorden, de Bijbel is daar ook heel erg duidelijk over. Asa is niet de volmaakte koning. Hè? En ook de koningschap van Asa laat zien, het wacht allemaal nog op een andere koning. Hè? Het wacht allemaal in Israël op die grote koning, die volmaakt koning en priester tegelijk is. Ja, inderdaad, ik bedoel de Heere Jezus, die eeuwen later uit het geslacht van koning Asa is geboren. En als je nou vanavond eventjes met mij de vergelijking tussen de Heere Jezus, de koning, priester en Asa maakte, dan zul je met mij het erover eens zijn, hè, dat al is Asa zo'n koning geweest, hij niet in de schaduw kan staan van koning Jezus. Want die is in geen enkel opzicht ongehoorzaam geweest aan de wetten van God. Die heeft in alles volkomen vertrouwd op zijn God in de hemel, zijn Vader. En nou ja, dan wou ik eigenlijk vanavond ook zeggen, het was al een zegen om zo'n koning Asa te hebben en het land had rust vanwege de godsvrucht van de koning. Maar wat denk je wat je aan zegen en vrede gaat ontvangen als je nou onderdaan bent van deze grote koning, priester, hè? Ik weet dat velen onder ons daar ook van weten en ik hoop dat we er allemaal van mogen weten. Hè? Die vrede die afstraalt van de Heere Jezus Christus. Hem te kennen als koning en als priester van je leven. Ja, daar hangt de zegen aan. Dat is vrede. En dan zou je dan in het materiële opzicht misschien wel wat minder hebben, of zouden er zorgen zijn. Die komen allemaal in ander licht te staan als ik hem als koning mag hebben. Als hij het is die alles voor mij betekent. Mag ik zo vanavond die vraag eens even stellen, ook aan jou. Is die grote koning al alles voor jou? Nou ja, ook al is Asa dan niet helemaal volmaakt. Ach, wie van ons mensen is wel helemaal volmaakt? Niemand van ons toch? We kunnen wel wat van koning Asa leren. En wat kunnen wij nou van koning Asa leren? Nou, dat is dat hij een voorbeeld geeft van hoe of je in moeite met de dingen om moet gaan. Wat is er precies aan de hand? In 2 Kronieken 14. Nou, ik zei al, er is een hoofdman, er is een legeroverste uit Ethiopië en die komt om Juda en Jeruzalem te belegeren. Sera. En ja, hij komt met een enorm groot aantal soldaten. 1000 keer 1000, nou ben ik niet zo heel erg goed in rekenen, maar volgens mij is dat 1 miljoen. Zoveel soldaten heeft hij bij zich. En dan 300 wagens, dat moeten wel best grote wagens zijn geweest, denk ik dan. Maar goed, hij komt met een hele hoop mensen en materieel, komt hij, hè, om Juda en Jeruzalem in te nemen. Daar heeft hij het op voorzien. Ja, kan ik ook wel een beetje begrijpen, want Juda en Jeruzalem waren ook al in die tijd vooraanstaande, Jeruzalem een vooraanstaande stad en Juda ook best wel een vooraanstaand land. Hij wil het inlijven, hij wil het voor het zeggen krijgen over Juda en Jeruzalem. Nou, en de situatie die loopt voor koning Asa en voor de inwoners van Juda best wel tot een gevaarlijke hoogte op. Want het blijkt namelijk hier uit dit gedeelte, na zeer korte tijd is die zeer radicaal, ziet, die is met zijn leger al bij de plaats Mareza. Nou zeg je, dat zegt mij niet zoveel, Mareza. Nee, maar dat is het zuidelijke puntje van Juda. Ja, als we nou Nijmegen nemen voor Jeruzalem, dan is Maastricht, dat is Mareza. He, zeg, kleine 200 kilometer. Dus in die zin, dan weet je wel, dit duurt niet zo lang meer. Of de stad, die krijgt met Izera en zijn soldaten te maken. Een paar dagen nog? Ja, hooguit. De situatie is zeer penibel. Hè, wat moet je dan doen als koning? Ja, ook je eigen soldaten mobiliseren natuurlijk. Niet afwachten, niet het water maar over je akker laten lopen. Nee, je slagkracht, je militaire slagkracht mobiliseren. Maar weet je wat nou zo bijzonder is? En dat zei ik aan het begin al. Ook al gaat hij zijn militaire slagkracht mobiliseren, deze koning Asa, zijn verwachting is op de Heere, zijn God. Hij mobiliseert eerst de mensen van Juda en hij gaat samen met hen bidden. En toen riep Asa tot de Heere zijn God en hij zei: Heere, u bent de enige die kan helpen. Hem die geen kracht heeft tegen de machtigen. Help ons, Heere, onze God, want wij steunen op u. En in uw naam zijn we gekomen tegen deze troepenmacht. Heere, u bent onze God. En laat geen sterveling tegen u iets kunnen gaan doen. Ontroerend, hè? Zo'n koning die zo bidt. Die koning die niet de mouwen opstroopt en zegt, nou ik zal hem even die Zera. Niet een koning die tegen de mensen zegt, kom op mensen er tegenaan en kijken of we hem terug kunnen drijven. Nee, een koning die zegt, we moeten het van u hebben, Heere, want ik ben ook maar een onmachtige. Wij zijn onmachtig. U moet het doen, Heere. We zijn volstrekt afhankelijk van uw zegen. Koning Asa. Je zou het vanavond zo onder woorden kunnen brengen. Voordat hij ten strijde trekt, vouwt hij eerst zijn handen. Hij is koning, maar in de allereerste plaats kind tegenover zijn God. Nou, daar kunnen wij wel het een en ander van leren, vind je niet? Bijvoorbeeld, hoe wij nou ook de moeite in ons leven het hoofd kunnen bieden. Moeite, die zullen er toch zijn. Het zullen andere moeite zijn dan in Asa's situatie. Dat is zo. Maar ook bij ons kunnen er soms zoveel moeite zijn, zo groot. Ik spreek wel eens broeders en zusters die daar iets van zeggen. Soms willen ze het allemaal niet eens onder woorden brengen. Maar dan merk ik het wel. Het water staat ze aan de lippen soms. Je kunt te maken hebben met zoveel lichamelijke moeite. En zeker als je ouder bent. Hè, dan komen die gebreken en je kunt steeds minder. Je wilt wel, maar je kunt niet meer. Maar wat is het soms ook uitzichtsloos, dat psychische lijden. Waar je misschien al zoveel jaren mee te kampen hebt. En het lijkt soms wat beter te gaan, maar dan heb je weer een terugval. Dat moeten we soms zuchten. Diep zuchten. En zo kan het op een middag ook zijn dat je zegt, ik ben vanavond in de kerk. Maar als we nou eens even één op één met elkaar zouden kunnen praten, dan zou ik je willen vertellen hoe slecht of het gaat met het bedrijf waar ik werk. Hoeveel zorg ik heb over de ontwikkelingen in mijn bedrijf. Of misschien is er een moeder die zegt, weet je hoe het in mijn gezin nou gaat. Misschien zijn er gehuwde broeders en zusters die vanavond zeggen, het gaat best lastig, best moeilijk in ons huwelijk de laatste tijd. En dat hang je allemaal niet aan de grote klok natuurlijk niet. Hoewel, soms wel. En zo kunnen er zoveel moeiten soms zijn in je bestaan. Ik heb verdriet gekregen, zegt er iemand. Een geliefde is mij ontvallen. Zo plots. En wat hebben we dan vanavond voor onderwijs? Uit het gebed van koning Asa. Nou, ja, je kunt het eigenlijk vanzelf al invullen. Hè? Het is niet zo moeilijk vanavond, hè? Het onderwijs uit het gebed van koning Asa, dat is dat wij maar heel eenvoudig het van de Heere verwachten. En dat we zeggen, Heere, u bent de enige die helpen kan. Want ik heb die kracht niet in mezelf. En ik steun op u, Heere. En u bent toch mijn God. En laat geen sterveling tegen u iets kunnen doen. Dat je op die manier je helemaal toevertrouwt aan de zorgen van de Heere. En aan zijn macht ook. Hè? Want je mag weten, als ik steun op mijn God, dan steun ik op de God die almachtig is. Hè? Want dat zal toch niemand van ons vanavond ontkennen, dat de Heere almachtig is. Hij heeft ons allemaal gemaakt en de wereld door hem gemaakt. Alles wordt door hem onderhouden. Wij hebben te maken met de almachtige God. Die ook nog eens een keer de barmhartige en de genadige is. In zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Ik verdien het ook niet dat hij naar me omziet. Maar om Christus wil belooft hij het. Dat hij met mij wil zijn en mij helpen wil. Kijk, en dan mag ik tot hem de toevlucht nemen. Al die moeite. Al die zorg. Maar ook met die dingen die we gewoon nodig hebben. We hebben voedsel nodig. We hebben kracht voor ons werk nodig. Gezondheid nodig. En ook de maatschappelijke ontwikkelingen waar je soms zoveel zorg over hebt. Hoe gaat het nou in Nederland? Volgende week verkiezingen. Ja, wordt die Wilders nou de grootste? En wat gaat er nou allemaal dan gebeuren dan? Hoe gaat het met het christelijk onderwijs? Hoe gaat het straks met de zaken rondom het levensbegin en het levenseinde? Er wordt over gesproken dat wanneer mensen zeggen mijn leven is voltooid. Nou ja, dan moeten mensen toch dat leven kunnen beëindigen. Een slag in het gezicht van de levende God. Die het leven aan ons geeft en ook weer op zijn tijd terugneemt. Zo kunnen er soms heel wat dingen zijn en dat we dat dan toch ook maar zo eerlijk en nuchter en vertrouwend en gelovig en afhankelijk en ootmoedig en eerbiedig in zijn hand leggen. Net als koning Asa dat doet. Want ik weet niet of u of jij dat gebed nou ervaart. Maar ik ervaar dat gebed van deze koning als een heel eenvoudig, maar o zo oprecht en o zo puur. En een gebed zonder vraaien. Geen mooie woorden, niet een langdradig verhaal, maar gewoon recht toe recht aan, Heer. Help. Wij steunen op u en u bent de enige die ons kan helpen. Een koning die priester is en die het goede voorbeeld geeft. Laten we het goede voorbeeld mogen volgen vandaag, op deze middag. Maar ook morgen, het overmorgen. Ja, elke dag van ons leven. Nou ja, nog één ding. Hoe liep het nou af? Ik ben toch een beetje nieuwsgierig naar het u. Nou, dat staat ook hier in dit hoofdstuk. Toen koning Asa gebeden had, toen trof de Heere de Cushieten voor de ogen van Asa, voor de ogen van Juda, zodat ze op de vlucht sloegen. En ze waren zo verstrooid en zo ontredderd. Er staat ook, er was van hergroepering geen sprake meer. Ze konden ze niet weer hergroeperen om weer opnieuw. Ze hebben de benen genomen. De Heere trof de Cushieten. En er staat verder niet bij wat dat dan is geweest. Hè? Maar misschien zou je uit wat in dat vers, even kijken, staat. Het 14e vers staat, daar zou je misschien de conclusie uit kunnen trekken dat de Heere een grote vrees over hen heeft laten komen. Dus dat de Heere er gewoon voor gezorgd heeft dat ze, ik zou bijna zeggen, klinkt een beetje bot, maar dat ze zich bijna doodschrok. God heeft ervoor gezorgd dat er een enorme vrees kwam over die Cushieten. In elk geval weg van hier, de benen nemen, hoe het allemaal precies is geweest. God heeft ervoor gezorgd dat Asa en Juda uit de hand van de vijanden zijn verlost. De overwinning was totaal. En Asa komt later met een grote oorlogsbuit terug in Jeruzalem. En dat staat er ook, bestaande uit veel schapen en kamelen. Asa kwam niet beschaamd uit met zijn vertrouwen op zijn God. En zo zie je maar weer het gebed van de rechtvaardige. Nou, dat vermag veel. Daar kun je heel wat van verwachten. En dan zou ik eigenlijk tot besluit vanavond die vraag eens bij u en ook bij jou willen neerleggen. Geloven wij nog in de kracht van het gebed? Het zou best kunnen dat je vanavond in de kerk bent, dat je bij jezelf denkt, ik heb er heel wat twijfels bij. Ik bid al best lang voor dit of voor dat en er is zo weinig verandering. En dan kunnen er heel wat vragen op je afkomen. Heeft dat nog wel zin, dat bidden en zo, hè? Maar ik denk dat we vanavond hier weer een voorbeeld krijgen van dat gebed altijd veel vermag. En zo, wat hier staat, eigenlijk vandaag niet werkelijkheid zijn. En zou ook als we bidden en de Heere ons misschien dingen niet geeft, zou dat ook met Gods wijsheid te maken kunnen hebben. Als je als kind aan je vader of aan je moeder vraagt, mag ik dit of dat, dan krijg je dat niet altijd. En waarom geven je ouders niet altijd wat je vraagt? Omdat je ouders weten dat niet alles goed voor je is. Jij hebt het niet altijd in de gaten. Je bent ook wel eens een beetje boos. Waarom krijg ik het niet? Zou het zo ook niet kunnen zijn dat de Heere gewoon weet wat goed voor ons is en wij zelf dat niet altijd goed kunnen overzien? He? Zou ook toch kunnen? Je kent misschien ook wel die bekende uitspraak die ook wel eens een keer op een tegeltje staat die bij mensen aan de muur hangt. God vervult niet altijd onze verlangens, maar wel altijd zijn belofte. Nou, en daar kun je op aan. En wat is zijn belofte? Zijn belofte is, ik ben met je, al moet je ook door het vuur of door het water. Ik ben met je, al de dagen van het leven, tot aan de voleinding van de wereld toe. Dat is Gods belofte, daar mag je op steunen, daar mag je je aan vastklampen. Ook al begrijp je niet altijd Gods wegen. En dan toch mag je weten. En Hij zal mij niet begeven. En Hij zal mij niet verlaten. Wat we van koning Asa vanavond mogen leren is. Het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heeren macht. Dan dat we ooit vertrouwen op mensen. Of zelfs van prinsen. Hulp verwachten. Amen. Laat ons bidden. Van koning Asa hebben wij vanavond geleerd, Heere, om het van u te verwachten. Om te zeggen, wij steunen op u. En u bent de enige die ons helpen kan. U bent de Almachtige die maar te spreken heeft. En het is er te gebieden. En het staat. U bent ook de Barmhartige die om Christus wil ons schenken wilt wat wij behoeven. Heren, we willen vanavond onze afhankelijkheid beleven, betuigen, beleiden en verwoorden in ons gebed. En vanavond willen we denken aan ons als gemeente. Vanmiddag hebben we gebeden voor onze gezinnen. En nu bidden we voor ons als dat grote geestelijke gezin, wat toch de gemeente mag zijn. Heren, wilt u ons schenken wat we nodig hebben? Wilt u met uw woord en met uw Heilige Geest ons elke keer weer opnieuw voeden en laven en doen opbouwen in het allerheiligste geloof? En wilt u, Heren, waar we nog buiten uw leven ons vernieuwen, ons veranderen, ons bekeren, opdat we werkelijk in de Heere Jezus Christus geborgen zullen zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Wilt u alles wat we in het midden van ons mogen doen, Heere, tot opbouw van de gemeente, wil dat zegenen. En dan zijn er heel wat activiteiten die in ons midden mogen gebeuren. De verenigingen, voor jong en oud. De catechese, zoveel groepen. En ook de verenigingen voor wie dan ook wil geven, Heere, dat het mag zijn tot opbouw van de gemeente. Dat het mag zijn dat er meer en meer ook afhankelijkheid van u en toewijding aan u in ons midden mag worden gevonden. U bent dat toch zo waard, Heere. Want laat dat toch niet zo zijn zoals het toen was in de tijd van koning Asa, dat uw volk andere goden achterna liep en zich boog voor beelden die van hout en van steen zijn. Laat dat toch niet zo zijn waar u uw verbond met ons gesloten heeft. Dat wij ons voor de wereldse dingen neerbuigen meer dan voor u. Bewaar ons ervoor, Heren, of breng ons ervan terug. U bent toch onze God, u bent toch de levende God. Doe ons u kennen, dienen, vertrouwen, volgen in ons leven. En dat het mag zijn bij ons allen, ouderen en ook als jongeren. Heren, we bidden of u uw zegen wilt geven ook over de verkiezingen die vanavond zullen plaatsvinden. Dat ook onder ons uw werk mag doorgaan, want u bent het toch die de gemeente leidt ook door de ambten heen. Heren, wilt u het wel met ons maken, ook in dat opzicht. En zo bidden we om uw zegen. We bidden ook om uw zegen over de vervulling van de predikantsvacature. Nu dominee Klomp afscheid van ons genomen heeft, nu zien we weer uit naar de vervulling van de vacature en we zetten daar samen stappen in. Maar we weten ons afhankelijk van uw zegen, van uw zorg. Heren, wij willen samen aan u opdragen, allen die over ons geplaatst zijn, onze overheid. Wij bidden om uw zegen over de verkiezingen die volgende week, als u het geeft, in ons land zullen worden gehouden. De verkiezingen voor de Tweede Kamer. En dan zijn er heel wat zaken die momenteel ook spelen, als het gaat over het christelijk onderwijs. Als het gaat over het begin en het einde van het menselijke leven. Als het gaat om de zorg voor de kwetsbaren in de samenleving. Heren, wij leggen alles in uw handen. En we bidden van u of u wilt geven dat we geregeerd mogen worden naar uw wil. En dat er ook bij hen die over ons geplaatst zijn het besef mag zijn dat u God bent. Heere, wil de verkiezingen zo zegenen dat ook het christelijk geluid mag worden versterkt. En wil allen die ook in de christelijke politiek werkzaam zijn, zich met alle krachten daarvoor geven, wil hen zegenen en tot een zegen doen zijn. Trouwe Heer in de hemel, we willen zo bidden om de komst van uw koninkrijk. Want dat gaat al het gewone ver te boven. Uw koninkrijk dat gekomen is in de Heere Jezus Christus. Waarvan we ook mogen weten dat het komen zal. Uw koninkrijk. Waarbinnen geen moeite, geen ziekte, geen zonde, geen pijn, geen verdriet meer zal worden gevonden. U die alles zult zijn in allen. Heere, wat een machtige toekomst. En laat ons oog op de toekomst gericht zijn. Laat onze handelwijze van elke dag ook aan die toekomst verbonden zijn. En laten we werkelijk waar naar u mogen uitzien en naar de komst van uw rijk. Heere in de hemel, we dragen elkaar vanavond ook met al onze persoonlijke en onze speciale moeite en zorgen aan u op. Zoals we hier bijeen zijn, zijn we wel lid van een en dezelfde gemeente, maar we zijn toch ook weer verschillende leden. En u kent ons met al onze achtergronden, met al onze moeite, zorgen, verdriet, spanningen wellicht. Heere, gedenken ieder van ons. En ziet u ons aan in hem, de Heere Jezus Christus, die koning is en priester. En van wie wij toch mogen weten dat hij alles, maar ook alles aan ons schenken zal wat we nodig hebben. Als we het van hem blijven verwachten. Gedenk ons en zie ons aan. In genade om Christus Jezus wil alleen. Amen. Psalm 147, het zesde vers, de slotzang van deze avonddienst. En vooraf mogen we afgeven wat we van huis uit hebben meegenomen om te besteden aan de Heere en zijn dienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.